Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Beste luisteraars, welkom terug bij de podcast. Aan de telefoon heb ik Joris van Driel, iets wat nasaal of naropharyngeaal geobstipeerd, zoals hij het zelf noemde. Joris is een huisarts in Benthuizen. Welkom Joris.
Hallo Marco.
Hoi. Joris heeft samen met Jelmer Alma een artikel gemaakt dat binnenkort in de HW uitkomt met als titel Hypertensief spoedgeval. Dus niet die saaie 148, wat moet ik er ook alweer mee? Het is ook wel het liefst in de prilstad of zo, maar de wat serieuzer bloeddrukken. Toevallig ken ik Joris nog uit onze opleidingstijd en zo zie je maar weer dat tegen alle verwachtingen toch nog goed is gekomen. Joris, leuk dat je er aan tafel, digitaal aan tafel schuift en ons wat meer gaat vertellen. Kun je wat over jezelf vertellen en hoe je hierbij betrokken bent geraakt?
Jazeker Marco, nou dank voor de uitnodiging. Ja, ik ben huisarts in een duo dorpspraktijk in Benthuizen bij Zoetermeer. En onze missie is moderne huisartsenzorg met een dorpskarakter te verlenen. Mm-hmm. Ja, in het kader van zelfzorg voor de huisarts. Nou, volgens mij hadden jullie daar podcast 85 over gedaan, zag ik zo.
Je hebt zomaar nageluisterd.
Ja, precies. En leuk dat je dit doet, Marco. En, maar dan besteed ik af en toe ook wat tijd met studievrienden, die ik dus nog ken van mijn introductieweek. En Jelma Alsma, die zat in mijn introductieweekgroep. Daar heb ik geneeskunde meegedaan in Rotterdam. En inmiddels is hij internist acute geneeskundige. Mm-hmm. En wel de richtlijn hypertensief spoedgeval van de Nederlandse internistenvereniging uit 2021. Die dan weer gebaseerd is op de Europese richtlijn. Onder de aandacht van de huisartsen in Nederland brengen. Mm-hmm. En hij vroeg mij eigenlijk van, wil je samen met mij een artikel schrijven voor het mooie blad HMW?
Oké, dus laten we daar eens induiken. Wanneer spreken we precies van een hypertensief spoedgeval?
Maar eerst komen ze natuurlijk vaak bij de huisarts. En dat is dus een hypertensief spoedgeval, is een fors verhoogde bloeddruk. Dus 180 over 110. Met acute hypertensie gemedieerde eindorgaanschade. Dus dat er echt schade wel is door de hoge bloeddruk. Dat is het verschil, hè. Dus niet alleen de hoge bloeddruk. Als iemand geen klachten heeft, ja, dan is het wel een hypertensie, maar niet een spoedgeval.
En hoe zie je eindorgaanschade? Hoe kunnen we dat als huisarts in de spreekkamer op vinden?
Door ons belangrijkste instrument natuurlijk, de anamnese. Mm-hmm. Hè, als iemand echt klachten heeft en die passen bij meestal schade aan de kleine vaatjes. Dus dat is in je hoofd, in je ogen, bij je nieren, bij je hart. Maar inderdaad, vaak heb je een vermoeden, maar kun je pas als je verder onderzoek doet, meestal is dat dus op de eerste hulp, kun je dat dan ook aantonen. Ja. Maar dat wil je niet afwachten en dan wil je het iemand toch wel insturen.
Dus 180 systolisch, dan hypertensief en mensen moeten ook wel lichamelijke klachten hebben. Dan moet je even achter de oren krabben.
En dan voornamelijk klachten in de organen die schade kunnen geven. Ja. En dat blijft altijd een beetje lastig. Van is hoofdpijn, hè, is dat dan echt schade? Hè, maar het zal nooit alleen hoofdpijn zijn. Kijk, als iemand een bloeddruk, echt verhoogde bloeddruk heeft, systolisch boven de 180 of richting 200, en helemaal geen klachten, ja, dan kun je met deze richtlijn ook zeggen van dan zie ik eigenlijk geen reden om nu in te sturen en kan ik iemand volgens de CVRM-richtlijn behandelen.
Ja, want ik denk dat daar, voor mezelf, als ik dan zit er nog wel eens twijfel, dan iemand is bekend met hypertensie, komt tot controle, heeft dan een tensie van 205 of weet ik veel wat, dan denk ik, ja, wat moet ik er nou mee? Maar eigenlijk zeg jij gewoon rustig navragen, hoe is het verder met u? En dan zeg ik, verder voel ik me top. Dan mag je dat ook gewoon zelfs volgens de Nederlandse richtlijn CVRM behandelen.
Ja, Nou ja, kijk, ik denk zoals met heel veel dingen, hè, we hebben een hele goede huisartsopleiding in Nederland. En huisartsen hebben heel veel ervaring, hè, staan dicht bij de patiënten en kennen hun patiënten. Dus ik denk de meeste dingen, hè, die doe je automatisch al zo. Dus, ja. Het is wel fijn als dat ook duidelijk in de richtlijn staat, dat geeft houvast. Dus, hoe stel je dat vast? Is toch voornamelijk met je anamnese. En ja, meestal als je zoiets hebt van ik vertrouw dit niet, dan klopt dat ook. En luister daarnaar. En precies wat jij net zegt, van dat je toch zo'n patiënt hebt, die heeft wel een gigantisch hoge bloeddruk, maar dat je zoiets hebt van ja, maar ja, eigenlijk zegt mijn pluisgevoel dat er niet zo heel veel aan de hand is. Dan met deze richtlijn kun je daar ook op varen. Dat je zegt, nou, eens even kijken, is er een andere verklaring? We kunnen best een half uur wachten of die toch zakt. Heeft iemand de medicatie überhaupt wel ingenomen? Mm-hmm. Hier kom je ook bij, dat wordt in het artikel ook genoemd, de therapietrouw.
Ja.
Eigenlijk na een jaar zou de helft van de mensen de medicatie toch niet helemaal innemen zoals de dokter bedoeld heeft, of de POH.
En dat vind ik altijd een lastig, want ik heb diastolische bloeddruk en daar komen de assistenten en de POH ook nog wel mee. Nou, ze hebben het inmiddels een beetje afgeleerd bij mij. Maar die krijgen we er altijd gratis bij, maar ik dacht, daar hoeven we toch niks meer mee? Staat ook niet meer in de richtlijn trouwens.
Ja, klopt. Kijk, in de CVRM-richtlijn van de huisartsen wordt alleen maar over de systolische bloeddruk gesproken.
Ja.
Het enige is dat je bij jonge nierpatiënten, die zouden geïsoleerd diastolisch verhoogde bloeddrukken kunnen hebben. Maar dat komt dus inderdaad niet veel voor. Dat is altijd een beetje het lastige van zo'n internationale richtlijn, dat internisten dat natuurlijk wel meer zien dan wij als huisartsen. Dus het staat er inderdaad wel bij, zodat je wel alert blijft. Maar in de praktijk zal het meestal die systolische bloeddruk zijn, ja.
Oké, nu word je dus door je PH erbij geroepen, want er is een hoge tensie gemeten en de patiënt heeft ook wat klachten ervan. De PH vertrouwt het niet. Wat ga je dan doen, Joris?
Ja, dan hebben we in het artikel noemen we een stappenplan. Wil je eerst kijken van, is er pijn op de borst? Is er eventueel scheurende pijn bij de rug, wat bij een aortadissectie zou kunnen passen?
Ja.
Of dat er een links-rechts bloedverschil is bij een klepprobleem, wat ervoor zorgt dat er in één keer ook zo'n hoge bloeddruk is.
Dus je begint gewoon langzaam ga je alle orgaansystemen af. En je begint eerst met hart en bloedvaten.
En dan de tweede stap is acute kortademigheid.
Mm-hmm.
En dat kan natuurlijk ook bij hartklachten voornamelijk een hoge bloeddruk geven. En kan ook bij pulmonair oedeem. En bij hartfalen, dus het ouderwetse vocht achter de longen.
Ja.
Vaak zie je dan ook enkel oedeem door de verminderde pompfunctie. Schiet je bloeddruk omhoog en ben je dan benauwd. Ja, ook daarbij zou je deels, als iemand al bekend is, kun je zeggen van nou, ik geef je nu diuretica of zit er toch iets anders onder, toch naar de SCA of er een hartinfarct onder zit.
Ja.
En dan de derde stap is er neurologische uitval, mm-hmm, of verminderd bewustzijn. Dat zal de huisarts ook herkennen.
Ja, dus neurologisch uitval, bewustzijnsverlies. Gekke neurologische zaakjes.
Ja.
Altijd achter de oren krabben met een hoge tensie. Dat is gek.
Ja.
Oké. Hart goed, longen goed, neurologisch goed. Hebben we nog dingen nog vergeten?
Ja, dan ook stap 4, het hoofdpijn of wazig zien. Mm-hmm. Dat kan ook bij, dat heet dan een TMA, een trombotische microangiopathie. Eigenlijk een soort hemolyse. En dat kan oog- en nierproblemen geven.
Mm-hmm.
Als je dus iemand dus hebt met een hoge bloeddruk hoger dan 180 over 110 en hoofdpijn wazig zien, dat is niet pluis en dat is toch insturen.
Ja, ik snap nu omdat je het samen met de internistenvriend hebt gemaakt dat deze erin komt. Want ik moest hem opzoeken. Kende jij hem wel?
Precies, ja. Nee hoor, ik kende hem ook niet. Nou ja, dat is toch het verschil. Kijk, uiteindelijk denk ik waar we mee begonnen, hè, van weet je dat dit niet pluis is en zul je iemand toch insturen en dan blijkt dat dit eruit komt.
Ja.
En dat kun je als huisarts ook allemaal niet weten.
Dat hoef je ook niet te weten, zolang jij maar weet. Nee, hypertensie, precies. Hoofdpijn, waarschijnlijk, daar moeten we iets mee.
Ja, ja, precies. Ja.
En dan, nou, daar hebben we een aantal zaken al gehad, maar dan zijn er natuurlijk ook nog wel uitzonderingen.
Ja, nee, dan is het, hè, dan zijn deze vier stappen is tensie met die klachten. Mm-hmm. En dan kan iemand ook geen klachten hebben, maar wel een hele hoge tensie. En dan heb je natuurlijk altijd zwangere vrouwen. Dan kom je bij de pre-eclampsie en de help. Ook al hebben die geen klachten, maar wel een hoge tensie, ja, dan wil je daar toch wat mee voordat er schade komt. Altijd de uitzonderingen. En ook wel mensen die bijvoorbeeld middelen gebruikt hebben. Maar ja, vaak is dat ook wel duidelijk. En een paar inderdaad gekke internistische dingen. Veel chromocytoma. En heel goed om dat weer eens even op de netvlies te hebben.
Precies. Ja. Nou, die veergromstoom vind ik lastig, maar die zwangeren en de drugsgebruikers, die pik je er wel uit.
Ja, precies.
Oké, Joost. En dan, nou, daar hebben we het netjes uitgezocht, toch maar naar de eerste hulp gestuurd. Wat wordt er dan gedaan en zijn daar wat getallen over?
Ja, als wij insturen, dan wordt er natuurlijk verder onderzoek gedaan. Bloedgeprikt, vullingsonderzoek en natuurlijk behandeling als nodig. Een kwart van de mensen wat op de SCH komt, heeft een hoge bloeddruk. 1 op de 200, daar is een vermoeden van een hypertensief spoedgeval. Mm-hmm. En uiteindelijk blijkt een kwart daarvan, dus 1 op de 800, ook daadwerkelijk schade te hebben.
Zo, en nog best wel laag, hè?
Ja, gelukkig.
Gelukkig, ja. Ja, dus we hebben gehad wanneer je wel moet insturen. Nu dan heb je ook een grote groep van mensen die dus eigenlijk alleen een geïsoleerde hoge bloeddruk hebben. Is dan de sky is the limit?
Tot hoe ver gaat een bloeddrukmeter eigenlijk, ja. Marco? Ja, kijk, ik denk dat als huisarts voel je toch wel eens pluis of niet pluis. Kijk, als iemand systolische bloeddruk van 260 heeft, volgens mij heb je dan altijd wel klachten. Mm-hmm. Maar ja, met deze richtlijn, als iemand een bloeddruk van 220 systolisch heeft en geen klachten en geen vermoeden op schade. Ja, dan ben je denk ik niet bang te zijn dat je een tuchtklacht krijgt. Als je toch eens even afwacht of de bloeddruk daalt. En natuurlijk, als huisarts doe je je decision making en alles. En ik denk dat wij dat gewoon goed aanvoelen. En daar sluit deze richtlijn eigenlijk goed bij aan.
Dus deze richtlijn geeft eigenlijk meer ruimte dan wij de meeste van onze huisartsen voelen. Dus ik word altijd een beetje onrustig boven de 200. Denk ik, ja, moet ik nou toch maar even met de internist overleggen?
Ja, en dan is de vraag van waar komt die onrust vandaan? Mm-hmm. Is dat dan dat je denkt van, ik vertrouw het toch niet. Dit is toch iemand met hoog cardiovasculair risico. Of zie ik dingen niet? Nou ja, dan wil je toch dingen voorkomen. En moet je maar meer mensen insturen om dat ene geval van schade wel te voorkomen. Maar als je toch hebt van, ja, eigenlijk vind ik dit pluis, maar het is een hoge bloeddruk, dus. Nou ja, dan kun je hiermee zeggen van, ja, maar er zijn geen klachten, er is geen schade. Ik kan best even afwachten, of 30 minuten, of 2 dagen. Ja. Dan kunnen wij dat als huisarts zelf behandelen.
Het is altijd wel een beetje discussie volgens mij, want dan heeft iedereen zijn eigen voorkeur. Is er een duidelijke voorkeur in te stellen op basis van welke antihypertensieve, want ze worden eigenlijk nu allemaal zo'n beetje gelijkgesteld.
Nou ja, kijk, waar we het net al over hadden, dit is het meeste is toch in de tweede lijn onderzocht. Ja. Daar gebruiken ze dan bepaalde medicijnen, zoals nivedipine, captopril. Ja, dat heb ik hier niet in de praktijk liggen. Soms hebben mensen toch maar voor de zekerheid hun pillen meegenomen, wat vaak heel fijn is, ook advies bij puffers natuurlijk. Dan zou je kunnen zeggen van ja, je bloeddruk is nu hoog, neem dan toch nog een tablet van. Of wat ik wel opgestoken hieruit heb, is dat die therapietrouw, ja, toch, dat we er allemaal van uitgaan dat iedereen dat neemt, maar dat vaak toch blijkt dat mensen de medicatie niet nemen zoals de huisartsen bedoelen. En dus ook op de eerste hulp is een derde van de patiënten die dus ingestuurd worden met de hoge tensie, een derde daarvan blijkt dus de medicatie niet goed te nemen. Dus dat blijft in je anamnese van vraag toch eens even van, ja, wacht eens even, bloeddruk is nou hoog. Hoe zit het eigenlijk met je medicatieinname?
Ja.
En dan heb je vaak wel een verklaring.
En dan even terug naar die medicijnen, want dan, ik had ook even nagekeken, in jullie artikel noemen jullie, en dat noemde je net ook, de nifedipine en de captopril. Die hebben natuurlijk, die worden in het artikel ook genoemd, die hebben een T-max van kort, met een half uur tot twee uur. Of anderhalf, anderhalf uur, een beetje in die tijden. Ik heb even snel opgezocht naar de naar wat we zelf hebben, want dat zijn meestal gewoon de bloeddruktabletten die de patiënten zelf bij zich hebben. Dan denk je dat je eerder in de lisinopril of de amlodipine zit. Ja, dat maakt toch wel uit hoor. Dat zit toch wel amlodipine ten opzichte van bijvoorbeeld de nifedipine, die heeft een T-max van 6 tot 12 uur. Dan zit je echt wel veel uren later. En hetzelfde geldt voor de lisinopril 7 uur, terwijl captopril 1,5 uur. Dus ik snap wel, even, ik vraag me af of er duidelijk goed onderzoek is aan gedaan of dat uitmaakt. Maar daar zit wel een verschil in snelheid van effect. En ik zag zelf nog te denken, maakt het dan nog uit? Ik heb altijd de indruk dat de nifedipines en de amlodipines, dat veel meer gebruikt wordt. Maar daar,
ja, ik ook.
Maar dat is meer volgens mij hoe we het altijd doen dan dat het nou heel ondersteund wordt door evidence. Die zegt dat is beter dan wanneer je de captopril of de lisinopril zou ophogen.
Precies.
Dus dat mogen we later bij de voorkeur van de dokter. Wetende dat er wel belangrijke verschillen zitten in de T-max.
Ja, en als het natuurlijk leverbaar is. Want tegenwoordig is het soms ook lastig om überhaupt te kunnen geven. Ja. Ja, nou ja, en verder noemen we ook van, ook in je anamnese, ook NSAID's kunnen bloeddruk verhogen. Als dan later blijkt van, oh, maar ja, ik had toch kniepijn en ik heb veel Brufen genomen. Ja, daar kun je ook zo'n hele hoge tensie bij hebben. Maar zonder orgaanschade, uitval, dus dan weet je dat je kan afwachten en dat de bloeddruk wel zo laag zakken als iemand geen NSAID's neemt.
Ja, dus terugkomend op wat je eerder noemde, je anamnese, gewoon netjes uitvragen welke medicijnen gebruikt je juist wel of juist niet. Dat is eigenlijk, dat geeft je al heel veel informatie waar je als huisarts wat mee kunt.
Ja.
En verder vervolgbeleid als huisarts?
Ja, kijk, als er zoiets gebeurt, dan wil je vaak iemand na een paar dagen toch even controleren. Of tegenwoordig dan hebben ze zelf ook bloeddrukmeters, dus kunnen ze dat thuis nog meten en sturen ze jou een e-consult van zo en zo gaat het. Voor het vervolg, vaak is het toch wel even schrikken, ook voor de dokter. En dat je wel weet dat het de goede kant op gaat. Ja.
Hoe pak jij dat zelf aan?
Het is natuurlijk persoonsgebonden zorg. Nee, maar het staat daar ook in de CVRM-richtlijn. Doe na een paar dagen toch even controleren. Dat is wat ik hierbij wel heb, van dat deze richtlijn eigenlijk wel aansluit bij wat ik vaak toch al deed. Bijvoorbeeld met oudere patiënten, wat jij aan het begin ook noemde. Dan komt een oud dametje met een tensie van 180 over 90. En helemaal geen klachten en die wil niet naar het ziekenhuis. Ja, dan denk ik ook van, nou weet je, dan vraag je dus inderdaad van hoe gaat het met de medicatieinname. En ja, dan zeg je van, nou weet je, kom over twee dagen weer even terug, meten we het nog een keer. En dan zie je vaak dat die weer lager is. En dan blijkt dat er toch een andere reden was waarom die bloeddruk wat hoger was. Ja.
Ik merk vanuit de hoge bloeddruk ook terug. Die komen dan terug uit het ziekenhuis. Want die zijn dan voor de eerste hulp geweest voor whatever. En dan is daar een hoge bloeddruk gemeten. Meestal wat ik dan doe, ik kijk even terug. En dan heb je vaak wel een paar bloeddrukken van iemand. Dus dan denk ik dat ik ben daar vrij nonchalant in. Omdat er bijna op een eerste hulp denk ik, ja, je zit niet voor niks op de eerste hulp. Dat zal wel pijn doen of je zal weer ongerust zijn.
Ja.
Dus het moet wel gek zijn, moet wel echt buiten de pas lopen dat ik nog een keer meer geruststellend nog een keer vervolg, dan dat je heel hard gaat handelen.
Ja, maar dat is het dus. Hè. Als iemand geen klachten en niet te vermoeden van schade heeft, ja, dan is het dus een primair verhoogde bloeddruk. En dan hoef je geen andere dingen te doen.
Wat ben je nu zelf anders gaan doen, nu je met Jelme Alsma dit artikel hebt geschreven?
Nou ja, toch die therapietrouw beter gaan navragen.
Gewoon rust op die anamnese.
Ja, ja.
Nou Joris, hartelijk dank voor dit interview. Beste luisteraars, roept dit gesprek nog vragen op. Schuw dan niet om contact met ons op te nemen. Mijn naam is Mark Krukrenk in een gesprek met Joris van Driel. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org. Tot de volgende podcast.